Aan de gemeente wordt het volgende bekendgemaakt wat betreft de dienst der offeranden voor de prediking. De eerste rondgang bestemd voor het werk van de diaconie. De tweede en derde rondgang voor de kerkvoogdij. Ook vanavond zullen er twee kerkdiensten gehouden worden om 17:15. In welke dienst ik voor u op voor te gaan en de stof van vanmorgen hopen te vervolgen. En gedurende de eerste dienst vanmiddag wordt er voor kinderopvang gezorgd. Wat betreft de zomerzangdienst, in tegenstelling tot wat in sommige aankondigingen van de VVV staat aangegeven, wordt er deze week geen zomerzangdienst gehouden. In verband met de restauratiewerkzaamheden aan het kerkgebouw zijn er voor de hele zomer geen zangdiensten georganiseerd. Vakantiespelweek, formulieren met antwoordstrookje en kleurplaat voor de vakantiespelweek van 13 tot en met 15 augustus liggen achter in de kerk. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwe houdt, van geslacht tot geslacht, en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen vandaag luisteren naar het laatste gedeelte van Romeinen 4... waar het gaat over het leven van Abraham met de belofte van het vaderschap door de dood der onmogelijkheid heen. En we zingen in verband daarmee op Psalm 119 vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. En we zingen dan straks in antwoord op de heilige wet vers 81... Toen vorsten mij vervolgden zondereen, vreesde ik uw woord met die uw heil beminden. 119, nu vers 25, straks vers 81. Nu samen onder de tucht en de belofte van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog aan dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijver God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en er rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Openen we daar eens even bij de brief van Paulus aan de Romeinen in het Nieuwe Testament. Dan lezen we daar van het 4e hoofdstuk, Romeinen 4, vanaf vers 16, in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk heeft Paulus de argumenten weerlegd van de rabbijnen en ook van schriftgeleerden die zich bij de christelijke gemeente aangesloten hebben, maar die leren dat je niet zomaar zalig kunt worden, dat heidenen dan eerst helemaal joods moeten worden en de wet moeten houden, en dat dan pas de toegang tot Christus open ligt. En dat heeft Paulus weerlegd met bijbelse voorbeelden van Abraham en David. En dan lezen we in vers 16, als hij de argumentatie beëindigd heeft, de conclusie: daarom is zij uit het geloof, opdat ze naar genade zij, ten einde de belofte vast zij voor al het zaad, niet alleen dat uit de wet is, maar ook voor het zaad dat uit het geloof van Abraham is, dus de heidenen, welke een vader is van ons allen. Gelijk geschreven staat: ik heb u tot een vader van vele volken gesteld, voor hem aan welke hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. En dan de tekst voor vanmorgen, vers 18 en 19. Welke tegen alle hoop in, op hoop geloofd heeft dat hij zou worden een vader van vele volken. Volgens hetgeen gezegd was, alzo zal uw zaad wezen. En hij is niet verzwakt, ik lees het anders, ik vertaal het letterlijk, en hij is niet verzwakt in het geloof, terwijl hij zijn eigen lichaam aanmerkte dat al verstorven was, alzo hij omtrent 100 jaren oud was. En waarnam dat de moeder in Sara verstorven was. En hij heeft aan de beloftenis van God niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. En ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil, welk het zal worden toegerekend, namelijk degenen die geloven in hem, die Jezus onze Heere uit de doden heeft opgewekt, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Zoeken we samen het aangezicht van de Heer onze God in gebed. Uw naam zij geprezen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat u het bent die het ritme aan de tijd gegeven hebt vanaf de schepping. Dat geheel van 7 dagen, 6 dagen werken en 1 dag om te rusten. Dat niet in de zin van dit niet mogen doen en dat niet mogen doen, maar in de zin dat we alles mogen loslaten. Om op adem te komen. Om onder uw adem te komen. En uw zegen te ontvangen. O lieve Heer, en daar is voor nodig na de zondeval de bekering van het hart en dat ware geloof. Want anders gaan we door. Heren, dan gaan we door met ons vakantie vieren. We gaan door met ons werk. En daarom geef ons de genade dat hier de keus van het hart mag liggen. Het is mij goed nabij God te zijn. Dat dit het hoogtepunt en het beginpunt mag zijn van onze week. Om in uw huis te zijn. En we bidden u om de werking van uw lieve geest. Opdat doden worden levend gemaakt. En u kunt het, Heren. Het is voor u maar een wenk. En doden staan op. Ik wil dat werk vandaag ook doen, Heren. Bij jongeren en ouderen. We vragen, wilt u dat doen? U wilt het doen. Maar doe het, Heren. Niet omdat we het verdiend hebben, maar daarom is het zo'n wonder dat uw woord getuigt van genade. We bidden u ook voor uw kinderen. Van de kleinste tot de grootste in de genade. Zet ons neer aan uw voeten. Opdat we onderwezen worden door het geloofsleven ook van Abraham wat u gedaan hebt. Wat hebben we dat nodig, Heren? Want we hebben zo onze voorstellingen. En die voorstellingen kunnen ons zo blokkeren, dan denken we toch op de wijze van de rabbijnen. Ja, maar Abraham, dat was een bijzonder mens en Abraham had dit en Abraham had dat en ik heb dat niet. Maar leer ons nu wat geloven is. Opdat we vanmorgen, vanmiddag mogen ervaren het wonder dat we groter vreugde vinden in uw beloften dan die een grote goudschat zou mogen vinden. O lieve Heere, dat we zo vandaag door uw genade rijk gemaakt worden in Christus Jezus. Om te beseffen wie we mogen zijn in hem de geliefde. Aangenomen tot kinderen en erfgenamen. En wilt u dan overkomen, heren, want het is mogelijk dat we tobben en zuchten en alles kwijt zijn, omdat we de verkeerde kant op kijken en dat we het maar zoeken in onszelf om er weer iets van vroeger van boven te krijgen. Maar dat we het mogen vinden en dat het in de schoot mag vallen, opdat we verstaan en proeven mogen wat de genade is. En als we worstelen met een belofte door u gesproken, waarop ge verwachting hebt gegeven. Heren, dat we vanmorgen onderwezen worden hoe u met die belofte handelen kunt. Opdat we te meer ons vastklemmen het woord waarop ge ons verwachting hebt gegeven. Ik wil zo de leiding hebben, ook in alle zorgen, heren. U weet van alle dingen, ook in de nood van de wereld, een chaos en een gekkenhuis. Krankzinnig de bommen die worden neergelegd in parken, afgeschoten, afgaan in vliegtuigen. O, wat is de mens, heren, in zijn ongerechtigheid. We bidden u voor alle nabestaanden in hun verdriet. En we bidden u, wees ons nabij. En laat uw koninkrijk komen. En dat onze jonge vrienden liefde mogen proeven in uw dienst. Opdat hun liefde wordt opgewekt. Opdat ze ook zullen weten als ze jong zijn. Dat ze leven kunnen, verliefd kunnen worden, verloven en kunnen trouwen. Want als we u mogen kennen, kunnen we leven. Want u zult de uwen altijd bewaren en beschermen tot in het eeuwige leven. Wees zo in ons midden. Mogen we u ook bidden voor de zieken. Thuis in het ziekenhuis. Degene die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. We bidden u voor mevrouw Redert, heren. Wees ook haar goed en nabij. In de moeitevolle weg die u met haar gaat. Waar ze nog verblijft in de Daniel de Hoed kliniek. Wilt u zegenen de medicijnen die worden toegepast. We bidden u voor het evangelisatiewerk ook in deze tijd op de campings. We bidden u voor de zendingsdag aanstaande donderdag. Geef ons uw zegen en maak het rijk aan uw voeten, heren, dat we wonen in uw huis. Dat we uw stem mogen horen en ervaren dat die stroom van ongerechtigheden, die de overhand had over ons, dat gij die genadigd uitdelgt en verzoent in Christus Jezus. Dit vragen we van u om Jezus wil. Amen. De dienstofferanden in uw liefde aanbevolen. En we gaan zingen. Van de weg. Zo kan het gaan. Zo kan het ervaren worden. Met de belofte op Psalm 77, het vijfde vers. Zou de Heer zijn gunst genoten. Dacht ik dan altoos verstoten. Ook het zesde vers zou God zijn genaar vergeten. Nooit meer van ontferming weten. Psalm 77, de versen 5 en 6. Thank you. Romeinen 4, vers 18 en 19. Welke tegen alle hoop in op hoop geloofd heeft dat hij zou worden een vader van vele volken. Volgens hetgeen gezegd was, al zo zal uw zaad zijn. En hij is niet verzwakt in het geloof, terwijl hij zijn eigen lichaam heeft aangemerkt, waargenomen, dat het alreeds verstorven was. Alzo hij omtrent 100 jaren oud was. En ook dat de moeder in Sara verstorven was. We letten vanmorgen ten eerste op de levenstocht met Gods belofte. Ten tweede de climax van de onmogelijkheid. En dat is de helft vanavond komt wat betreft de climax van de onmogelijkheid. De andere helft. Dus vanmorgen de levenstocht met Gods belofte. En de climax van de onmogelijkheid. Geliefde, ik heb het net al gezegd bij de inleiding op de schriftlezing, dat Paulus nu uitvoerig in het voorafgaande de redenering van de Farizeeën en van de Judaïsten, dat waren schriftgeleerden die toch zich aangesloten hadden bij de christelijke gemeente, maar die hun theologie van huis uit hadden meegenomen, dat het zomaar niet gaan zal. Een mens moet toch eerst, en vul dan maar in wat er allemaal niet moet. En Paulus komt daartegen in, opdat duidelijk zal worden, en ach geliefden, wanneer zullen u en ik het nou ten volle verstaan en proeven dat genade genade is. Dat er van mij geen nagelschrap bij kan, dat het waar is. Dat zalig worden van ons uit niet gaat. En dat het tegelijk vanzelf gaat. En dat heeft Paulus weerlegd. Hij heeft de argumenten die de rabbijnen en de judaïsten noemen stuk voor stuk in de voorafgaande hoofdstukken weerlegd. Hij heeft aan het einde van hoofdstuk 3 gezegd, en ik doe de wetten de profeten niet teniet. Ik bevestig de wetten. Aan het begin van hoofdstuk 4 heeft hij dat laten zien met bijbelse voorbeelden uit het leven van Abraham en laten zien vanuit David. En dan gaat hij over vanmorgen in ons tekstgedeelte naar het geloofsleven van Abraham. Het is alsof hij zegt, hij heeft dus gezegd, het is alleen door het geloof dat we zalig worden. Nou is het alsof hij zegt, weet je wat voor geloof dat nou is? Wat nou kenmerkend voor dat geloof is, zullen we nou met elkaar eens gaan kijken naar een praktijkvoorbeeld. En dan gaat hij kijken naar het leven van Abraham. Want in het leven van Abraham staat het. En Abraham geloofde God. En het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. U weet wel dat punt waar wij zo mee tobben. Die vergeving van de zonde. Hoe ben ik nou rechtvaardig voor God? Dan gaat hij eens kijken naar het geloof van Abraham. En dat heeft tweeërlei functie. In de eerste plaats wordt door dat voorbeeld dat hij nou laat zien ons duidelijk dat Abraham niets had in zichzelf. Dat Abraham niets gedaan heeft uit zichzelf als een verdienstelijk werk. Maar dat hij geloofd heeft. En dat in dat geloven God hem gesterkt heeft. En zo wordt de waarheid van de rechtvaardiging door het geloof nog te meer onderstreept. En in de tweede plaats kan Paulus, en dat horen we dan vanavond, dus als hij dat voorbeeld van Abraham heeft laten zien, de lijn zo doortrekken naar de Romeinen, naar ons. Wanneer weet je nou, hoe krijg je nou die vergeving van de zonde? En zo mag de worsteling van Abraham met de onmogelijkheden in zijn leven tot bemoediging zijn van u en van mij. En er vallen twee dingen op. In de eerste plaats dat datgene wat geloofd wordt, wordt nog niet gezien. De kracht van het geloof, en dat leerzaam wordt er nog niet gezien, want we zoeken het te pakken in onze handen. En te zien, denk maar aan een week van voorbereiding op de viering van het avondmaal met al dat getop. Maar wat geloofd wordt, wordt nog niet gezien. En ook, want de kracht en de zekerheid van het geloof, waar liggen die geliefden, die liggen verankerd in de belofte. En ze liggen verankerd in het zien op die belovende God. Die almachtige God. Nou, zo beschrijft nou Paulus hier exemplarisch het geloof van Abraham. Voor zijn kinderen uit de Joden en uit de heidenen. En dan laat hij zien uit dat leven van Abraham dat het niet zomaar gaat om theorie, maar dat het gaat om historische feiten. Maar voordat we daar nou op gaan letten op die versen van onze tekst, wil ik eerst wat anders doen. Dan wil ik, Paulus beschrijft namelijk in onze tekst met name dat stukje uit het leven van Abraham als hij 99 jaar oud is geworden. Het laatste jaar dus voor de geboorte van Isaac. En Paulus zegt immers in onze tekst in vers 18 dat hij ongeveer 100 was. Maar we moeten wel bedenken, geliefden, dat Abraham, want we denken het zijn bekende geschiedenissen, Abraham, oh dat weten we wel, maar het is mij, ik heb niet alleen dit gedeelte bestudeerd, maar ook Genesis, en dan wordt het altijd maar weer duidelijk hoe weinig we nog weten, ook van dat leven van Abraham. Als Abraham 99 jaar is en de belofte met naam en toenaam krijgt, volgend jaar wordt Isaac geboren, geliefde, dan heeft hij er al 24 jaar op zitten met de belofte. Van meet af aan heeft Abraham de belofte geloofd. Maar Abraham heeft aan het begin niet geweten wat dat allemaal zou inhouden. En zo is nou het leven der genade en het eender in die onberouwelijke keuze. Als je de Heer Jezus mag omhelzen, dan geloof je, maar je weet niet wat het allemaal nog inhoudt. En soms heeft Abraham een andere invulling gegeven aan die belofte. Maar de Heer heeft in dat leven van Abraham de lijn steeds weer opgepakt. En de Heer heeft Abraham steeds meer laten zien van de betekenis van de belofte. Ik zal proberen dat in het kort voor u neer te zetten. Als God Abraham roept in Genesis 12. Dus als hij nog een heiden is daar in het land van Horan, dan is Abraham 75 jaar oud. En Sarah, wij zouden zeggen, heeft net haar AOW gehad, Sarah is 65. Ik zeg dat er even bij, dan kunt u het goed onthouden. Abraham 75, 10 jaar ouder, Sarah 65. En dan roept de Heere Abraham hem te volgen. En de Heere zegt dan tegen Abraham, ik zal u een groot volk maken. En Abraham gelooft die belofte en trekt op. En dat is wat geweest, geliefde. Maar dan moet je maar voorstellen dat je bij je vrouw thuis moet komen om dat te vertellen. Ik ben door een God geroepen die we niet kennen. En die God zegt dat we de hele boel in moeten pakken. Nou, je vrouw zou toch zeggen, wat? Dacht je dat bij mijn vader en mijn moeder, bij mijn familie vandaag? Nou, hij wilde, ga je maar alleen. Naar een land, ja, maar wie dan naartoe? Ja, dat weet ik ook niet. Hij zegt dat land dat ik u wijzen zal. Zegt het huwelijksformulier, haalt dat ook aan. Vanuit de Bijbel, het wonder. Daarin is Sarah nou een zwijgende vrouw geweest. Niet dat ze alles slikte, maar dat ze zweeg voor de roeping van God. En zonder tegenspreken is meegegaan. Dat is heel wat geweest. 75 jaar, daar gaan ze. Na enige jaren, dan zit ik in hoofdstuk 15, daar staat geen leeftijd bij, dus dat weet ik niet, maar ik raad dat hij dan ongeveer 80 is, Abraham. Dan is er weer een ontmoeting tussen Abraham en de Heere, En dan zegt Abraham, daar zit hij in de put, en zegt hij, ach heer, ik ben nou 80, ik heb nog kind, nog kraai. Mag alstublieft Eliezer, mijn lievelingsslaaf, mag ik die zien als mijn opvolger, mag ik die zien als de vervulling van uw belofte. Dat is geen rare gedachte. Het was in het oosten zo, je slaaf, dat was je eigendom, dat was van jou, dat hoorde bij je, net als je kinderen. Heren, mag ik het nou zo de belofte maar invullen dat hij onze erfgenaam is? En wat gebeurt er? Dan zegt de Heer, nee Abraham, nee, dat is dan die nacht, Genesis 15, dat de Heer, hij zegt, Abraham, ga maar mee naar buiten. Hij zegt, zie al die sterren. Ja, heren, zo groot zal uw eigen nageslacht zijn. En wat is er dan? Dan lees ik in Genesis 15 in de nacht dat Abraham heeft kind nog kraai. Sarah is niet in verwachting. Dan gelooft Abraham dat. Waarom? Omdat God het zegt. En dan lezen we in Genesis 15 en vers 6b. En hij rekende hem het tot gerechtigheid. Dan gaan we verder naar hoofdstuk 16. Dan is Abraham 86 jaar. Dus 11 jaar na zijn roeping, 86, dan wordt Ismaël geboren. Hoe komt dat? Dat is heel mooi. Er zijn kleitabletten gevonden uit Mesopotamië, dus waar later Babel lag en zo. Daar zijn kleitabletten gevonden uit de tijd van Abraham. En daar kunnen we leren dat in dus het land waar Abraham en Sarah vandaan komen, daar kende men het monogame huwelijk, één man met één vrouw. Alleen, zo staat er op een van de kleitabletten, als een vrouw kinderloos bleef, mocht de man een slavin, zijn slavin nemen, en dat kind dat daaruit geboren zou worden, zou gerekend worden als het kind van de wettige vrouw. Het is Sarah die dat zegt. Want ik lees daar in Genesis 16 dat Sarah tegen Abraham zegt, ach mijn man, de Heere heeft mij toegesloten, ga in tot mijn slavin, let op, misschien zal ik uit haar gebouwd worden. Abraham doet het. Gelooft Abraham niet meer, nou en of. Dat Sarah dit voorstelt, dat laat zien dat ze samen nog steeds bezig zijn en denken vanuit die belofte van de Heere, ik zal u tot een groot volk maken. Maar wat gaan ze denken? En dat komt zo vaak voor, herkent u dat niet uit uw eigen geestelijk leven? Nee, ik wel, dat de Heere met een belofte gesproken heeft in je leven en dat je dat met blijdschap mag omhelzen en dat je later, ja, dan ga je je eigen invulling eraan geven. Er zal, de Heere zal wel dit of dat bedoelen. Dat is ook leerzaam voor je geestelijk leven. Wat is belangrijk als er een tekst elke keer met kracht bij je terugkomt? Geliefde, pak dan de Matthew Henry of de Statenbijbel met de kanttekeningen om te onderzoeken wat staat er nou letterlijk, wat bedoelt de Heere. Had Abraham toen Sarah dat voorstelde, dacht, ja dat zal het wezen vrouw, dat zal het wezen. Dat is jouw slavin, dus dat is, jij wordt uit haar gebouwd en het is mijn kind, dat zal het wezen. Had hij toen maar dat voor de Heeren neergelegd in het gebed, Heeren, nou denken mijn vrouw en ik dat het zus en zo moet. Maar herkent u het niet uit uw leven, dat je denkt, het zal zo zijn en dat je daaruit gaat handelen. En daar wordt Ismaël geboren. En Abraham en Sarah zijn blij en tevreden met dat kereltje. Ze hechten zich aan dat ventje. Er gaan 13 jaar voorbij, tevreden. Ze geloven, de Ismaëlse kijken, ze wat een wonder, God heeft zijn belofte vervuld. Hoe het verder zal gaan na hun sterven weten ze niet, maar de Heere zal zijn belofte vervullen. Kijk, maar het is met Ismaël ook gebeurd. Ik zei dus net, 86 toen Ismaël geboren werd. Nou gaan we 13 jaar in de tijd vooruit. Abraham is 99. Dat lees ik in Genesis 17 vers 1. Als Abraham nu 99 jaar was. Dus Sara is nu 89. En nu gaat de Heere, heel frappant, ik heb moeten eerlijk zeggen, dat heb ik ook nooit gezien. Ja, we weten, de Heer heeft bij Abraham de besnijdenis ingesteld, maar wanneer? Dat is niet toevallig zomaar op een dag gebeurd. De Heere geeft in Genesis 17, dan gaat hij zijn verbond met Abraham bevestigen en krijgt hij dat uitwendige teken van de besnijdenis. En dan komt de Heere weer met zijn belofte: Abraham, ik zal u tot een groot volk maken. En dan zegt de Heere, moet je voorstellen, al 13 jaar denkt hij dat God de belofte vervuld heeft. Hij is er blij en tevreden mee. Dan zegt de Heer in Genesis 17, vers 16 tegen Abraham: want ik zal Sara zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal. Koningen der volken zullen uit haar geboren worden. Wat lees je dan vers 17? Ja, zo begrijpelijk. Toen viel Abraham op zijn aangezicht. Nou, je zou ondersteboven rollen ook. En hij lachte en hij zei in zijn hart: zal één die 100 is een kind geboren worden? En zal Sara, die 90 jaren oud is, baren? En dan komt het weer. Dan zegt Abraham: och Heere, dat Ismaël leven mocht voor uw aangezicht. Heere, laat Ismaël nou maar de vervulling van de belofte zijn, alstublieft. Nee, zegt de Heere, heel concreet. En God zei, vers 19, voorwaar, Sara, uw huisvrouw, zal u een zoon baren, en ge zult zijn naam noemen Isaac, en ik zal mijn verbond met hem oprichten, tot een eeuwig verbond zijn zaad na hem. En dan zegt de Heere dat dat gebeuren zal, vers 21, die u Sara op de gezette tijd in het volgende jaar baren zal. Dus volgend jaar op deze dag is Sara, ligt Sara in het kraambed, en hebt u een zoon uit Sara. Nou, dat is nou de tocht die Abraham gegaan is met de belofte. 25 jaar lang. Een kwart eeuw. Abraham heeft niet getwijfeld. Hij heeft geloofd vanaf het begin. Misschien begin geloofd dat ze samen een kind zouden krijgen. Maar toen dat niet meer mogelijk was, omdat het Sara opgehouden had te gaan naar de wijze der vrouwen, hebben ze eerst gedacht aan Eliezer, later gedacht aan Hagar en Ismaël. Zo waren die twee dus altijd samen met de belofte van God bezig. Op een verkeerde manier. Ze dachten, ja, maar ze waren met de belofte bezig. Het is opmerkelijk dat op de momenten dat Abraham zegt, eerst met Eliezer: ach Heere, mag Eliezer leven voor uw aangezicht, Heere, het is voor mij zo goed. En later: Heere, mag Ismaël leven met voor uw aangezicht. Dat op die momenten de Heere komt en zegt nee. En dat de Heere dan de belofte dieper gaat ontvouwen. In de ene geval laat de Heere de sterren zien. En bij Ismaël komt hij met de concrete belofte: volgend jaar wordt Isaac geboren. Een zoon uit Sara. Zo gaat het steeds verder. Herkent u dat niet? Is het niet bij de voortgang van het geestelijk leven dat God zijn belofte ons steeds meer komt te ontvouwen? Meer kennis geeft van Christus die we voorheen niet gehad hebben. We hebben geloofd, maar terugziende: ach, dan is het, ach Heere, niemand van ons verstaat alles in één keer. En soms durven we het ook niet in de rijkdom te verstaan die er wel in ligt. Daar komen we straks op terug. Want als Abraham terugziet, heeft God het vanaf het eerste moment wel zo gezegd tegen hem. Het is één en hetzelfde geloof vanaf het begin. Daarom ben ik zo blij dat het in Genesis 15, dus zo'n 5 jaar na het geloven van de belofte, dat daar staat in die nacht dat hij de sterren ziet. En Abraham geloofde God en de Heere rekende het hem tot gerechtigheid. Maar dan duurt het nog 19 jaren. Eer Abraham verstaat dat dit zaad werkelijk uit Sara en hem geboren zal worden. En als we dan terugzien, ik zei het net al, dan zeggen we, o God, vergeef het me, ik had het kunnen weten. Want wat had de Heer nou gezegd toen die Abraham riep? 25 jaar geleden in Haran. Toen heeft de Heer niet gezegd Abraham en zo. Hoorde, maar is die gaan denken, denk ik. De Heer heeft niet gezegd Abraham, u zult een groot volk worden. Dan moet je meedoen. Nee, zegt de Heer, ik zal u tot een groot volk maken. En als God dat zegt, ik zal maken, dan betekent dat wij er te buiten liggen. Dat het door de dood der onmogelijkheid heen gaat. Nou, dat is de levenstocht. En dan komt de climax van de onmogelijkheid. Want nou moet u zich eens even voorstellen. Weet allemaal, het is toch wat zo'n oude man, die krijgt nog een kind en Sarah. En we denken niet eens door, we denken niet eens wat die 9 maanden voor Sarah geweest moeten wezen. Die zal toch zo die leeftijd zijn, met lopen al wat moeilijker en zo. En dan ook nog eens een keer in verwachting zijn. Wat kun je al beroerd wezen? En wat kost het als moeder toch ook het een en ander? Sarah op die leeftijd. Moet u zich eens voorstellen. Maar eerst daarvoor. Toen de Heere tegen Abraham zei, toen hij in zijn 100ste levensjaar was, 99 jaar oud. Ik zal u uit Sarah een zoon geven. Het is niet verwonderlijk hoor. Dat Abraham voor de Heere neervalt. En dan zegt hij, och Heere, dat Ismaël mocht leven voor uw aangezicht. Waarom? Nou, dan kom je bij de kern. Je zult 99 jaar oud zijn en ondertussen onmachtig. Het Latijnse woord is impotent geworden zijn. Nou, dan moet u zich voorstellen. Je vrouw. 89 en al lang de overgang achter de rug. En zelf onmachtig. Het kan niet meer. En je kunt het niet meer. Och, dat Ismaël mocht leven voor uw aangezicht. Totaal onmogelijk. En dan zegt de Heer, als het totaal onmogelijk is en Abraham volgend jaar zal het gebeuren. En dan moet Abraham wel bij zijn en het kan niet. Daar moet Abraham wel aan wennen. Hij heeft geloofd. En toch, geliefde, gaat hij niet meteen naar zijn vrouw toe om dat te vertellen. Maar zijn vrouw zal alleen maar keihard gaan lachen. Wat haal je nou in je hoofd? Hoe ik dat weet? Nou, dat is nou, wat weten we nog maar weinig. Ik vertelde u nu dingen uit Genesis 17. Dan komen we bij Genesis 18 en daar lees ik, daarna verscheen hem de Heere aan de eikenbossen van Mamre. Als hij in de deur zat, de jongens en meisjes kennen de geschiedenis ook, dat de Heere komt in de gedaante van 3 mannen. En dan is het de Heere. Abraham heeft het nog niet ter sprake durven te brengen. Dan is het de Heere die zegt, volgend jaar om deze tijd zal uw vrouw een zoon baren. Daar staat Sara te luisteren achter het gordijn van de tent. Was wil toch ook wel wat horen, juist is ook nieuwsgierig. En dan staat Sara achter de tent, achter het gordijn. En ze schiet in de lach en ze zegt, ja, in verwondering, Genesis 18 vers 12. Zo lachte Sarah bij zichzelf zeggende, zal ik wel lust hebben nadat ik oud geworden ben en mijn Heer oud is. Dus Abraham is er blijkbaar nog niet mee voor de dag gekomen. Het is wat om met zo'n boodschap bij een vrouw te komen. En ook om het haar aan te doen. Hoe moet dat arme mens op deze leeftijd dat overleven? En hoe moet Abraham een kind verwekken als die niet meer kan? En nochtans. Weet je wat nou opmerkelijk is? Want ik zei dat net van die besnijdenis. Weet je wat nou het opmerkelijk is? Toen gaf God de besnijdenis. Toen hij onmachtig was. En Romeinen zegt dat hij, Paulus, dat hij verstorven was. Toen gaf God aan zijn lid het teken der besnijdenis. Toen gaf God het teken van een nieuw begin. Proeft u het geheim. Op het toppunt van de onmogelijkheid krijgt hij aan zijn lid het teken van Gods waarachtigheid. En Abraham gelooft. En dat moet je voorstellen. Dat is niet zomaar. Oh ja, dat geloof je. Halleluja, alles komt op zijn pootjes terecht. Dat gelooft niet. Dat zien we zo. Abraham gelooft God. En dat is nou die strijd die je in je hebt. Hij gelooft God. Het kan niet, maar het moet. Want als het nou niet gebeurt, is God geen waarmaker van zijn woord. En nou komt alles terug. Nou komt die belofte van het begin terug dat de Heere toen al voor zijn rekening nam. Ik zal u tot een groot volk maken. En die nacht waarin kom terug, waarin die stond onder de blote hemel met al die sterren. En in de climax der onmogelijkheid omhelst Abraham Gods belofte en gemeente laat het in die spanning staan op dit moment. Het kan niet. En toch geloven. En zo verstaan we nu. Dan ga ik weer terug naar Romeinen 4. Zo verstaan we nu pas onze tekst in Romeinen 4 vers 18. Welke tegen alle hoop in geloofd heeft dat hij zou worden en vader van vele volken. Volgens hetgeen gezegd was, alzo zal uw zaad zijn. Tegen alle hoop in, dat is de menselijke hoop. Dat is de hoop, nou ja, ik hoop dit en dat te gaan doen met mijn zaak en ik hoop zus en zo te gaan doen. Dat is de hoop die verbonden is met onze menselijke mogelijkheden. Nou, als Abraham de belofte afmeet aan de feitelijke mogelijkheden, dan is het hopeloos. Dan kan iedereen tegen je zeggen, en dan kun je nog de gynaecologen bijhalen en noem maar op. Dan kan iedereen tegen je zeggen, wat haal je nou in je hoofd? Jij? Kan niet. De belofte die God geeft is totaal in tegenspraak met zijn eigen verstorven lijf. Daar zit geen leven meer in. Hopeloos en toch. Het kan niet en toch. Abraham kan niet denken dat het onzin is, want God kan niet liegen. Dat is nou het enige geheim. God kan niet liegen. Omdat God het zegt, moet het waar zijn. En als je, en daar werpt hij zich op. En dat gelovende begint in zijn hart. Dat is de vrucht van het geloof, de dochter van het geloof is de hoop. Welke tegen alle hoop in. Hopende geloofd heeft. Hopeloos en toch. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Omdat God gezegd heeft volgens hetgeen gezegd was, zegt Paulus. Alzo zal uw zaad zijn. Ziet u hoe die belofte uit die nacht terugkomt? Door het geloof gelooft Abraham die belofte. En omgekeerd is die belofte de kracht van zijn geloof. En zo hoopt Abraham, waar niets te hopen valt. Maar waar steunt hij dan op? En ach, geliefde uit kiesheid, ik schilder dat niet verder. Maar dan moet u dat maar voor uzelf overdenken, wat dat voor die twee geweest is. Het kan niet en het moet. Maar waar steunt hij dan op? Hoe durft hij dat te hopen? Paulus wees ons net op het beloftewoord. Maar waarom kan nou gemeente het geloof steunen op Gods belofte? Waarom? Omdat het geloof uiteindelijk steunt op die belover. Omdat het geloof grote dingen gelooft van die belover. En nou neem ik u even mee terug naar vers 17. Gaat u maar mee. Romeinen 4. Gelijk geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld. Nou opletten voor hem, aan welke hij geloofd heeft. En wat is nou die God voor hem en wie hij gelooft? Namelijk God die de doden levend maakt. God die de doden levend maakt. En roept de dingen die niet zijn, alsof ze waren. Abraham gelooft dat de Heer niet liegen kan. Omdat hij de God der waarheid is, omdat God goed is. En Abraham gelooft en zegt tegen zijn vrouw, vrouw, ik weet ook niet hoe het moet. Maar God is machtig te geven wat hij vraagt en te bewerken wat hij belooft. En zo heeft een hele diepe betekenis dat Paulus hier citeert, dat Abraham gelooft dat God machtig is de doden levend te maken, terwijl er nog nooit een dode is opgewekt als Abraham leeft. We hebben de voorbeelden voor ons, maar Abraham had ze niet voor zich. En toch geloofde hij dat God machtig was de doden levend te maken. Dan geloofde Abraham objectief dat God dat kon. Weet u wanneer dat blijkt? Dat blijkt later bij Isaac. Als die Isaac moest gaan offeren. Dat is ook wat geweest. Want hij kon niet ongehoorzaam zijn. Dat mes moest in Isaac. Maar we hebben het net gehoord. De Heer had toen een jaar geleden de geboorte aangekondigd van Isaac. Met naam en toenaam. Dus hij kon nooit meer een ander kind krijgen. In Isaac lag heel het evangelie besloten. Daar lag het worden tot een groot volk in. Daar lag, wat Paulus in de Galaten uitwerkt, Christus het zaad in. En dat moest hij zelf doden. En hoe is Abraham toen tobbend gegaan naar die berg Moria? Toen heeft hij gezegd, straks is mijn jongen dood. En hoe moet het dan? Dan is alles weg. Toen heeft hij zich maar één ding heeft hij vastgeklemd. En dat is, God is machtig. Als Isaac dood op het altaar ligt om hem levend te maken. Hij heeft het letterlijk geloofd. Maar hier krijgt het een hele subjectieve spits. Hier begint het bij hemzelf. God kan mij levend maken. Paulus zegt het nadrukkelijk. Als man, als verwekker van een kind is Abraham dood. Het geld van zijn vrouw als moeder om te baren is ze dood. En tegen alles in heft Abraham de handen naar de hemel. Tegen alle hopeloosheid in en zegt, Heere, maar u bent machtig ons leven te maken. En wat er niet is, kunt u tevoorschijn roepen. De hele schepping is het bewijs ervan en daar hoopt nou Abraham op. In de zin van de Bijbel hoopt hij van, ja, ik hoop dat het dat misschien nog is. Nee, hij hoopt het. Daar is een verwachting van. En om dat te geloven is het geloof nodig dat niet steunt op iets in zichzelf. Want als we nou iets in onszelf moesten hebben, ging Abraham er doorheen zakken. Maar steunt alleen op de Heere zelf. En dat is nu niet anders, geliefde. Ook nu heeft het geloof, net als bij Abraham, een concrete belofte nodig om op te steunen en te leunen. En ook nu heeft het geloof nodig om die belover te kennen in zijn kennen, in zijn kunnen en in zijn willen. Want geliefden, hebt u het nou nog nodig dat ik de lijn van Abraham doortrek naar uw geestelijk leven? Hebt u in die onmachtige Abraham uzelf niet herkend zonder enige levenwekkende kracht? Als u op uzelf ziet, dan is niet de eerste keer als God je bekeert. Met avondmaalformulier trekt dat door. Is het niet voortdurend als u op uzelf ziet, elke keer opnieuw, wie ben ik en wat ben ik? En wat kunnen we zo op onszelf zien? Moet u dan niet met mij belijden, o God, ik ellendig mens, dat wij midden in de dood liggen? Als u naar binnen kijkt, is het dan niet uw verzuchting, o God, ik kom er nooit? En van wie anders is dan je hoop en verwachting? Dan van die God die zulke doden levend maakt. Dat is het enige geheim van je hoop op Gods ontferming. We weten toch, u die God vreest tot in diepst van onze ziel, o God, als er één grammetje, één nagelschrapseltje van mij bij moest, dan was het eeuwig verloren. Wat een waarde heeft het dan, dat de beloften van God niet uit de wet zijn, maar dat ze de genade zijn. O, als die vergeving van de zonden, geliefde, als dat recht ten eeuwige leven, als de Heere dat zou formuleren op de wijze van: als u dit, dan zal ik dat. Dan was toch eeuwig verloren. Wat een wonder. Dat de Heere bij de roeping van Abraham een heiden bij de afgoden. Dat de Heere dat werk helemaal voor zijn eigen rekening heeft genomen en gezegd heeft: Abraham, ik zal u tot een groot volk maken. En dat heeft Abraham van meet af aan beseft. Dat moet de Heere doen. Geloof het. Maar nou beseft hij het nog dieper dan ooit tevoren. En is zo niet in het leven van de genade. Kom je er niet steeds meer achter dat de Heer het werkelijk zelf zal moeten doen? En dan zeg ik niet tegen de buurvrouw zo om het van je lijf te houden, of ja, kan er niks aan doen, dan kom ik een keer bij een God op moeten doen. Nee, dat niet. Maar in die waarachtige beleving, Heer, het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En weet je wat dan een wonder wordt? Dat nou al de beloften Gods op deze wijze geformuleerd zijn. Mensen zullen zonde moeten kennen, zegt iemand die de boot afhoudt. In plaats van te omhelzen de genadige belofte: ik zal maken dat ze een walging aan zichzelf hebben. Ik zal uw stenen hart wegnemen en een vlezen hart schenken. Ik zal ze voeren met smeking en geween en spreken tot haar hart. Ik zal u onderwijzen van de weg die gegaan zult. Ik zal u met mijn vleugels dekken. Ik zal u bewaren tot in het eeuwige leven. Wat een wonder, geliefden, de beloften Gods. Ik zal. Wat herkenbaar. Alles wat in mij is, dus los van mijn relatie met Christus. Als ik nou op mijn studeerkamer of in mijn stoel zit en naar binnen kijk, wat ben ik nou en wat doe ik nou, dan kan ik me alleen maar hopeloos maken. Want er is er geen enkele verwachting van mijzelf en van mijn werken en van mijn vlees. Maar de genadige belofte Gods, die geven verwachting, het woord waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Oh, dat is de enige grond, en dan moet je ook niet tobben als de Heere dat werk in je begonnen is. Als ik het nou maar vasthoud, mensen, geloof het nou, als je het vast moet houden, dat het tussen je handen uitglipt. Maar wat een wonder, hij die een goed werk in u begonnen is, hij zal het voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. En die de Heere verwachten, die zullen niet beschaamd worden. En dat geeft me nou ook de ruimte om de evangelie te verkondigen, geliefde. Dan mag ik roepen, daarom mag het aanbod van genade zonder beperking zijn. Ik mag roepen dat er geen aanknopingspunt in u nodig is. Ja, maar ik ben niks bijzonders en ik heb dit niet en ik ken dat niet. O, geliefde, het is zo verkeerd als er gedacht en gesproken wordt. Ja, maar een mens zal eerst dit en een mens zal eerst dat. Als dat waar was, gemeente, dat waar was, dan zou er nooit eenzalig worden, want dan kan het nooit meer. Het wonder van Gods genade is dat al wat u ontbreekt, schenk ik, zo het smeekt, mild en overvloedig, doe uw mond dan wijd open, en ik zal hem vervullen. De Heere is machtig doden levend te maken. Een kostelijke zaak als je zo op de belofte mag zien en op de belover. Dan kan het, geliefde. Zelfs als het niet kan, kan het. En dan ga ik met u naar vers 19. Nou vertaal ik het zelf nog een keer letterlijk uit het Grieks. En niet zwak wordend in het geloof, nam hij zijn eigen lichaam waar, dat gestorven was, omdat hij ongeveer 100 was. En nam hij ook waar de versterving van de baarmoeder van Sara. Dat is de letterlijke vertaling uit het Grieks. En wat is dan het geloof wonderlijk? Ware gelovigen hoeven niet voorbij te gaan aan de werkelijkheid. Dat kan ook niet, geliefde. Ja, dat kan als je vlieren, fluiter geloof hebt en je lekker oppervlakkig bent niet. Door wat denken, nou nee, hoor, je moet geloven en vertrouwen, alles komt op zijn pootjes terecht. Ja, moet je in de schoenen van Abraham staan. Als Abraham zich waste, kwam hij zijn lichaam tegen. Natuurlijk nam Abraham zijn lichaam waar. Geloven, dat is niet tot leven gaan met oogkleppen. Het geloof aanschouwt de werkelijkheid. En dringt goed tot Abraham door dat niet meer kan. Paulus schrijft in Romeinen 4 in het Grieks. De voltooid tegenwoordige tijd. Zijn lichaam is afgestorven. Finito, dat is geweest. Voorbij, verleden tijd. Voltooid de tijd. Voorgoed. En als Sarah naar Abraham en Sarah kijkt, dan weet hij, dat is verleden tijd. Dat neemt hij waar. En hij beseft de werkelijkheid daarvan. Het geloof weigert niet om de feiten onder ogen te zien. Dat is, zegt zo Dr. Martin Lloyd-Jones. Hij zegt, dat is wat sommigen ervan maken. Die oppervlakkig geloven, die zegt, nou, niet verder doordenken, het komt allemaal op zijn pootjes terecht. Ja, en daardoor komt het weer dat mensen van de wereld dat denken. Geloven, dat betekent dat je oogkleppen opzet en dat je dingen gelooft die onzin zijn. Geloof heeft geen oogkleppen. Abraham neemt zijn lichaam waar. Abraham neemt de feiten waar. En Abraham weet dat hij er niet goed voor staat. Maar, kijk, dat is nou het geheim van het geloof. Dat is nou het geheim van het geloof. Het geloof neemt de feiten waar. En dat is waar het ongeloof stopt. En daarom een verkeerde conclusie maakt. Het geloof neemt de feiten waar. Maar blijft er niet bij steken en gelooft wat God zegt. Dan trekt Gods belofte je voor beide feiten. Dan trekt Calvijn de lei moeiteloos door. Naar alle gelovigen wat in alle tijden blijft gelden. Wat je waarneemt is zo in tegenstelling met wat je gelooft. Nou, laten we nou één voorbeeld nemen. Dat hebt u met mij. Als u dan denkt, hoe ik als kandidaat zo pikzwart was en nou zo witte. Ik heb dat omgekeerd en denk, joh, wat is die toch veel ouder geworden. Je ogen kijken vaak naar buiten, maar je moet ook eens in de spiegel kijken naar binnen. Dan geldt voor ons allemaal hetzelfde. We geloven de onsterfelijkheid. En we komen meer en meer bij het ouder worden de sterfelijkheid in onszelf tegen. Er zijn de verschillende die met gemak op de fiets sprongen in de tijd dat ik hier was. En die nou last van de heup en de kom hebben, of niet? Je gelooft de onsterfelijkheid en je komt meer en meer de dood in jezelf tegen. Dat is net als bij Abraham, dat zijn de feiten. Je gelooft de vergeving der zonde. Je hebt de liefde Gods in Christus mogen smaken. En als je nou naar binnen gaat kijken en graven. Graven maar dieper en je komt meer gruwelen tegen. Het staat loodrecht op elkaar. De feiten en wat je gelooft. Wat een wonder dat je de feiten niet hoeft te stoppen. Maar die God mag omhelzen die in zijn genade al zijn beloften genadig zal vervullen. En dat is nou het verschil tussen geloof en ongeloof in de kerk en buiten de kerk. 12 verspieders, alle 12 nemen ze de werkelijkheid en de feiten waar. En 10 zeggen, ja, we hebben het ook gedacht hoor, maar zo makkelijk zal het niet gaan. Het lukt niet. De reuzende stenen had ons in Egypte gelaten. En die twee die staan, de Jozua en Caleb, zegt, die feiten zijn waar. Het kan niet. Maar de Heere heeft beloofd. Ik zal u er brengen. Boven de feiten uit. Zalig. Zalig. Dat hart dat de belofte omhelst en de ogen slaat op de belover, voor wie geen ding onmogelijk is. En daarom verzwakt Abraham niet in het geloof, maar daarover vanavond. Dit mag nu voor vanmorgen voldoende zijn. En ons verheugen, God zij dank. Het geloof moet het niet hebben van eigen werken, van eigen kunnen, van eigen mogelijkheden, van eigen verdiensten, maar alleen van genade. Hebt u dat nou geproefd en verstaan en beaamd, dan ligt daar uw kracht. Amen. Psalm 33, het tweede vers, roemt nu met nieuwe lofgezangen. 33, het tweede vers. We danken en bidden. O lieve Heere, we danken uw grote naam dat u zulke schatten en gaven in de schriften hebt neergelegd. En Heere, wat weten we er nog maar weinig van. Wat is het een wonder als de ene tekst ons op het spoor zet van de andere. En nu het geheim mogen verstaan welke gang Abraham gegaan is met zijn belofte. Want tobbers en zuchters, ze denken, ja, maar Abraham was een bijzonder mens. Ach, Heere, alsof er nou één mens was die bijzonder is, waar u minder voor hebt moeten bloeden op het vloekhout. Het is een wonder, goddelozen worden gerechtvaardigd. Wat een wonder, dat werk van genade, 100% genade. O lieve Heer, heb dank En mag het zijn tot bemoediging, versterking, onderwijzing van uw kinderen. Opdat we meer en meer beleven wat het avondmaalformulier zoek zegt, omdat wij midden in de dood liggen. Zoeken wij het leven buiten onszelf, maar ook in het geloof dat de hoop baart, waardoor we mogen weten, dit is het einde niet. O, het uur komt dat ik van alle zonden verlost zal zijn, een nieuwe mens, God, net als Adam geschapen is, maar dan nog veel meer geleerd het werk van Christus. Het moment komt bij het moeilijk, met de moeite van het ouder worden. Het komt, uw kinderen gaan niet dood. Ze blijven leven en het wordt er alleen maar beter van. Och, Heere, heb dank voor het onderwijs dat we het bewaren mogen als een Maria. En dan is het ook een woord voor hen die buiten Christus zijn. Heere, een woord dat u doden levend maakt en daarom kan het. En daarom moeten we nooit meer zeggen, mens moet eerst dit en mens moet eerst dat. Want o God, dan kunnen we een dood een beetje opsieren, maar wat brengt het? Het verderf gaat door. Het kan er nog zo mooi uitzien, maar het riekt naar de ontbinding. Maar dat ene omhelzen, u maakt doden levend. Heren, heilig het zo. Breng vanmiddag, vanavond weer samen. Om er meer van te horen en te weten dat het nou net eender gaat, nu als toen. Opdat we ook verder geleid worden en weten, ook mij rekent hij het tot gerechtigheid. Om Jezus wil. Amen. Wie het verstaat, heeft maar één verwondering en één antwoord. Dan beleef je de doop opnieuw. En zingen we op Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken. 105, het vijfde vers. Gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God, ontvangt en draagt mee de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.